Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Het is donderdag 17 maart, 31 dagen na de rug van Mathieu van der Poel. En live vanuit de studio's van Dag en Nacht Media in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn.
Het zijn zware weken voor ons wielerwatchers. Dit is het meest chaotische deel van het seizoen. Vorige week 2 etappekoersen van een week tegelijk. En nu ineens 2 sprintkoersen op 1 dag. Dat valt toch niet meer te volgen? Gelukkig hebben jullie ons om orde in de chaos te scheppen. Strak en georganiseerd, zoals jullie ons kennen, zullen we de balans opmaken van het voorseizoen tot nu toe. Want het gaat natuurlijk pas echt beginnen dit weekend om de verwarring compleet te maken. Oké, Ordnung muss sein. We roepen de hulp in van ons wielergeweten, dat speciaal voor ons is afgereisd naar Amsterdam. Aan hem houden we ons vast. Daar is hij weer. De enige echte.
Het is de Grand Tanking Special. Het is de Grand Tanking Special.
Tanking. Bram Tanking.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France. Sit right next to you.
Oké, even voor de duidelijkheid, want we hebben hier veel vragen over gekregen. Bram, Benja, welkom. We moeten even vaststellen, wanneer begint precies het tijdperk na de rug van Mathieu van der Poel?
Zijn wij daar een autoriteit in?
Ja, zeker.
Oké, dan zou ik zeggen, als hij weer een koers rijdt. Maar het ging over het AD-artikel,
ja.
Toch?
Ja, want anders zijn we nu pre-rug.
Ja, dat is toch ook mooi. Dat moet je eigenlijk ook hebben. Je hebt toch ook 18 voor Christus en zo. Dus dan denk ik dat je ook voor rug moet hebben.
Nou, we rekenen nu vanaf het AD-artikel. Het is nu 31 dagen na het verschijnen van het AD-artikel.
Maar we houden ons dus vast aan de AD. Ik ben het eigenlijk wel met Benja eens.
Ja?
Ja, ik vind het eigenlijk wel. Want we weten niet 100% zeker of het AD gelijk heeft. En of de rug daadwerkelijk,
ja,
zeg maar, volledig is verdwenen.
Want anders zeggen we na rug. En dan zegt hij ineens, ik was vandaag niet goed, want ik heb last van mijn rug.
Voilà. Precies. En dan is het helemaal niet na rug.
Oké, dus nou, laten we nog heel even vaststellen wanneer de herrijzenis heeft plaatsgevonden. Ik hoop bij de ronde. Maar dan kunnen we vanaf dat moment gaan we gewoon weer opnieuw rekenen.
Herrijzenis bij de ronde, dat zou wel echt schitterend zijn. Ja. Dat moet ik wel.
Ja, en als hij dan wint, want dat gaat hij doen. Dan, ja. Jazeker.
Ja? Ja,
dan kun je echt zeggen, narig.
Maar jij kolt hem al.
Jazeker.
Oh, nou, dat is. Ja,
maar kijk, hij staat erop voor de Settimana Internationale Coppie Bartali. En die begint 22 maart. Dus dat zou betekenen dat we vandaag op 17 maart 5 dagen voor rug zijn. Klopt dat? Kan ik rekenen?
Ja, oké. Ja, dan, ja, precies. Maar dan ga je dus uit van de eerste keer dat hij weer op de fiets zit.
Ja. Ja. Of van dat hij voor de tweede keer de ronde wint. Dat kan ook. Maar dan kan het nog jaren duren, theoretisch.
Maar je wil geen flater slaan. We willen voorkomen dat we dit hier uitgebreid lopen aan te kondigen. En dat hij dan zegt, ik was niet goed vandaag, want ik had last van mijn rug. En nee, dus, dan zitten wij met narug.
Dus is een soort testrugdagen.
Ja.
Koppen Bartali.
Ja.
Ja. Dus laten we spreken over dat we nu 5 dagen voor testrug zitten.
Ja.
Oké, wacht. Dit was niet de bedoeling.
Hebben we dat opgehelderd? Helemaal duidelijk. Die mensen weten nu precies waar ze aan toe zijn.
Bram, ik ben erg blij dat je weer bent. Deze afleveringen waarin we met jou achter de microfoon gaan zitten, zijn toch een beetje de bedoeling. Laten we een beetje balans opmaken.
We hebben veel vragen binnengekregen. Speciaal voor jou, dus die gaan we je voorleggen.
Fijn.
Ja, zeker. En ook, ook een vraag voor Benja. Veel mensen wilden weten over het koffiebranden, waar we het vorige keer over hadden.
Ja.
Dus daar komen we zo meteen op terug. Dat houden we nog even als cliffhanger, dat mensen
post,
blijven hangen.
Bij de post, of niet?
Ja, ja, aan het einde.
Bij de post.
Dat is een reden, weet je wel, van na de reclame, dat, dan probeer je mensen vast te houden.
Alleen, dit is helemaal ideaal, want er komt geen reclame, toch? Dus, nee. Dus je kunt gewoon...
Maar wel allemaal gedoe over wielrennen.
Ja, ja.
Zijn mijn vragen daarin ook meegenomen?
Ja, dat doen we ook aan het einde.
Heb jij ook vragen? Of de vragen aan jou, bedoel je?
Nee, de vragen van mij aan jou over gebrande koffie.
Oh, nou, ja, die barst los.
Nou,
straks.
Nee, straks.
Bij de post.
Oh, ja. Ik probeer je, jongens. Ik probeer orde te handhaven. Dit heb ik de luisteraars beloofd. Eerst even, want we gaan...
de luisteraars daarom gevraagd? Of je, oh, je hebt het ze beloofd?
Ja, ik heb het ze beloofd. Ja, precies. Nee, niemand heeft dat. we hadden... je had een vestje aan van Remco Evenepoels merk.
Schitterend, schitterend jasje.
R.EV1703.
Klopt.
Afgelopen maandag. En dat leidde tot veel consternatie natuurlijk. Onder onze luisteraars. En jij kwam gisteren. Stuurde ineens een foto. Met een QR-code.
Ja.
Die zat er ook nog aan. En daar stond boven. Scan me for a surprise.
Ja.
En toen hebben we dat voorgelegd. Aan luisteraars. Moeten we dit scannen? En toen zeiden de luisteraars. Krappe meerderheid, 51% nee.
Ja, dus ik heb het niet gedaan. Nee, ik heb het niet gedaan. Nee, ik ben heel volgzaam.
Ik vroeg even aan onze redacteur, aan Maaike, vroeg ik wat voor reacties kwamen hierop binnen. Toen bleek dus dat luisteraars zelf een telefoon natuurlijk voor onze telefoon hebben gehouden. Om zelf die QR-code te scannen. En nu is die overbelast. Ik kan hem niet meer gebruiken.
Remco zit helemaal zijn geld te tellen van hoeveel jasjes die heeft verkocht. Omdat hij zoveel surprise opnames. Want ik neem aan dat hij een filmpje, dat je dan een filmpje krijgt van Evenepoel. Die zegt, hey, bedankt voor het kopen van het jasje of zo. Of wat
we zullen nooit weten.
Ja, of dat je dan een of andere extra shirt krijgt. Op het moment in een soort loterij.
Of een chino. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Heb jij ook Remco Evenepoel merch?
Nee. Daar ben ik nog niet aan toegekomen.
Heb je wel gekeken al naar hoe het eruit ziet?
Ik wist helemaal niet dat het bestond.
Oh.
Totdat ik ervan hoorde via de Rode Lantaarn.
Ik doe volgende donderdag dat jij er bent. Of wij naar jou toe komen. Dan doe ik hem aan. Dus over 2 weken doe ik mijn jasje aan. Voor
kunnen wij de verwachtingen niet... zijn hoog.
Ja, en als het mooi weer is, dan doet Jonne zijn chino aan. Dat weet ik nu al. Namelijk een korte chino.
Ah ja, daar heeft Jonne niet per se mooi weer voor nodig. Maar kunnen wij niet influencers worden voor het merk van Remco Evenepoel? Dat zou toch mooi zijn.
Ik denk dat we al een aardige poging gedaan hebben, toch? Met de poll die we hebben uitstaan.
Ja, dat is waar. Hij heeft wel veel zendtijd gekregen.
Ja. Ja.
Oké, laten we het even over de koersen van gisteren hebben. Het is nu donderdag. Op woensdag.
Moeten we nog niet een ditje en datje in de vorm van dat... ik las op Wielerflits dat Jumbo-Visma... geïnteresseerd is in het testen van Niels van der Poel.
Oh.
De schaatser, maar niet
op de weg.
Voor de schaatsploeg, maar voor de wielerploeg.
Maar denken ze gewoon, hij kan heel hard schaatsen, dus kan waarschijnlijk ook heel hard fietsen.
Dat denken ze. Ze hebben een geschiedenis met het omvormen van topsporters, hè, naar wielrenners.
En hij wilde wat anders, geloof ik.
Ja.
En
ja.
Het is een totale freak. En ja. Die past dan ook wel in het wielrennen, in het huidige wielrennen.
Ja, doldrieste acties ondernemen die ook nog slagen.
Ja, en ook gewoon totale focus op datgene wat je op dat moment doet. En daar echt de hele wereld voor afsluit.
Ja,
ja. Ik vind dit wel moeilijk. Want ik had in hem wel een mooie nieuwe vijand weer gevonden. Tijdens de Olympische Spelen. Want het was natuurlijk... Wij waren voor Patrick Roest.
Ja, allemaal. Ja, in heel Nederland.
Ja, dan waren we in Nederland. Dat was gewoon voor Patrick Roest. En dan kwam deze gast met zijn grote waffel. Die het ook nog waar maakte, weet je wel. Zijn grote waffel. Dat vind ik het allerergste.
Ja.
Maar ja, komt hij dan nu voor onze wielerploeg rijden?
Ik denk een beetje zoals Van Aert dachten we toch ook allemaal. Nou zeg, hij wint elke keer van der Poel, dat is ook niet leuk. En nu die bij Jumbo rijdt, denken we, wat een coureur.
Ja, we sluiten hem ook moeiteloos weer in ons huisjes. Ja.
Dus ik denk dat als Van der Poel bij Jumbo-Visma komt.
Ik ken hem natuurlijk niet, maar hij lijkt mij niet het meest sociale dier.
Nee.
Nee.
En je moet toch iets van sociale skills hebben in een ploeg, volgens mij. Kijk, schaats kun je lekker in je eentje op een hotelkamer gaan zitten. En je helemaal in je eentje voorbereiden, alles in je eentje doen. Dat is een beetje lastig als je met 8 man in een koers zit.
Ja, zou je zeggen, je moet toch wel een beetje sociaal dier zijn om in het peloton te zitten?
Ja, volgens Jos
vooral in een ploeg, denk ik.
Ja, toch? Zeker, vooral in een ploeg. Tegenwoordig steeds minder, volgens Jos van Emde. Heeft hij me nog eens op het hart gedrukt van de week.
Het is allemaal vreselijk.
Ja, het is, hij wordt ook wat ouder. Maar
wie vindt hij dan niet gezellig?
Hij vindt volgens mij niemand meer gezellig.
Nee. Oh!
Nee. Een beetje als een spookrijder. Ja. Wat veel spookrijders hier zijn. Jeetje.
Nee, dat is niet waar. Maar weet je, het peloton op zich. Mensen zeggen wel eens: het peloton is een beest. En hij vindt het peloton op zich niet meer.
Ah, oké. Okay. Dus
waarschijnlijk binnen de ploeg allemaal goede gasten. Op het moment dat je er gewoon mee praat. Hij voor Vingegaard bijvoorbeeld echt een hele goede gast. Zijn die nog? Hele sympathieke, leuke jongen.
Oh, leuk.
Ja. Hij zegt, peloton is gewoon een beest. Het is gewoon niet leuk meer in een peloton. Iedereen is aan het vechten.
Dat had Laurens toch ook. Laurens ten Dam op het eind. Die laatste Parijs-Nice die reed. Hoorde ik hem echt voeteren over hoe dat ging.
Ja, weet je. Ik heb ooit, toen ik... Servus Knaven, die kennen we natuurlijk ook nog wel. Inmiddels ploegleider natuurlijk. Heb ik nog jaren bij in de ploeg gezeten. En in zijn laatste jaren, toen hij 37 was ongeveer, toen begon hij, zeg maar, bij elke afdaling in de Ronde van Vlaanderen en in Vlaamse koersen, begon hij hoofdschuddend naar beneden te rijden.
Oh ja.
Ja.
Nou, dat kantelt niet.
Een jeugd van tegenwoordig.
Ja, jongen.
Dus dat is eigenlijk
En het mooie was, toen dacht ik altijd, oké, zo wil ik niet meer rondrijden de peloton, weet je. En vervolgens ging ik het ook doen toen ik 37 was. Ja. En nu gaat Jos het ook doen.
Ja.
En dat is dus eigenlijk een voorbode van je pensioen.
Ja, je pensioen. Precies. Ja.
Bram, je moet wel even goed in de microfoon praten. Oh, praat ik kijkt elke keer ben je. Kijk je aan. Moet ik hem iets zo draaien? Die kant op.
Oké, zo.
Ja.
Dit is goed.
Dus ik heel ongemakkelijk nu.
Nee hoor, nee, zo gaat het.
Niet bewegen, nee. Wat doe je nou?
Oké, ik had een paar dingen op het programma staan. We gaan dus eerst even over de koers van gisteren. Heel even kijken wat er gebeurd is in Nokeren en Milaan-Terrein. Maar ik wil eigenlijk vooral vooruitblikken op het weekend. Naar Milaan-Sanremo. En ik heb een aantal vragen voor jullie van de luisteraars. Dus dat is wat er vandaag op het programma staat. Dus laten we beginnen even met Milaan-Turijn. Waar misschien toch wel het leukste was. Dat we elkaar 's ochtends een postje gingen doorsturen van Bora. Die het parcours van vorig jaar tweette. Toen er nog allemaal bergen in zaten. En zeiden, we zijn er helemaal klaar voor. We hebben er zin in.
Want ze hadden ook een hele klimmers-equipe gestuurd. Ze dachten, nou, finish op de Superga. Daar gaan we, jongens. Kelderman.
Ja, maar er stonden dus, het was echt plat, was het gewoon gisteren. Het was gewoon een sprintersetap.
Echt plat, ja.
Het was ook echt een sprinterskoers. Het was echt heel saai. Ik had overdag afspraken, dus ik heb het 's avonds teruggekeken. Nou, er was echt werkelijk niets aan, toch?
De laatste 4 kilometer had je genoeg gezien, denk ik.
Ja.
Maar het was inderdaad wel grappig, want ik had dat tweetje ook gezien en ik dacht later eigenlijk. Maar toen ik zat in de auto en ik stuurde een berichtje. En Karsten stuurde mij een berichtje. Hij wilde waarschijnlijk wat informatie voor tijdens de koers, tijdens de dingen. Dus hij stuurde een berichtje over Rosselaire. Ik weet niet of ze het erover gehad hebben.
Ja, ja.
Jij hebt het erover gehad?
Ja, over de velgen.
Over de velgen van Rosselaire, ja. En dus toen dacht ik, en toen belde ik hem terug. Maar toen stuurde hij een fotootje dat hij in de opname zat. Dus toen dacht ik, oh, koers. En toen vroeg ik, welke koers? Milaan-Turijn. Ik, oh, klimmen. Maar dat was natuurlijk gewoon vlak. Het was gewoon een sprint.
Dus jij zit eigenlijk in de ploegleiding van Bora. Had je moeiteloos meegekund op dat niveau.
Ja, ja. Ja, precies.
Maar is het, heb je hem vaak gereden, Milaan-Turijn?
Nooit.
Nooit?
Nee, niks aan gemist.
Nou, maar het lijkt me ook, als ik dit soort dingen zie, dan denk ik, het leven van een wielrenner moet toch ook af en toe vreselijk zijn. Want we zijn wel eens in de koers geweest. Gewoon de praktische hassle om gewoon in een koers te zitten is al best wel groot. Weet je wel, met al die fietsen naartoe, met de hele equipe naartoe, veel reizen. En dan zo'n Milaan-Turijn, daar rijdt Kelderman, die rijdt daar rond. Die is gewoon een soort opvulvee is die, in die koers.
Ja.
Dat is toch afschuwelijk. Dat is gewoon dat je denkt, voor mij is het wel leuk.
Erger ook als je denkt dat je om de knikkers mee kan doen. Dat je denkt, oeh, punchy finish. Leuk, daar ben ik bij. En dat, dat dan blijkt als je op een gegeven moment denkt van, nou, de hele peloton op een lint, al die rotondes. Wat gaan we hier doen?
Maar Bram, wat
Kevin die is naar voren ziet schuiven. Dat je,
wat deed jij dan in dit soort koersen? Want jij moest vast ook wel eens van dit soort opvulkoersen rijden.
Ja, echt, dat is echt vervelend gewoon. Er zijn dus heel veel dagen gewoon echt saai in een peloton. Zulke sprintetappes. En dan, kijk, je hebt in een etappekoers heel veel sprintetappes. Nou, dat weet je van tevoren ook al. Die wordt heel lang, heel saai. Daar ben je echt de kilometers aan het aftellen. Ja. En totdat je maar die, en dan wordt het de laatste 20 kilometer, komt er wat zwoeng in het peloton en dan begint het een beetje te rijden. En dan kun je nog iets van een soort van adrenaline rush ervaren als je een keer met z'n allen op een rotonde afstuift en het gaat net wel goed. Ja. Maar voor de rest, nee, dat zijn gewoon dodelijke dagen. En dan moet je maar het grote plaatje in je achterhoofd nemen. Oké, ik doe dit om beter te worden richting de volgende koers. Dat is het enige wat je kunt eigenlijk.
Werkt het dan ook nog wel als trainingsritje? Is dit nog wel goed voor je training om even zo'n Milaan-terreintest door te trainen?
Nou ja, je stipt net Wilco Kelderman aan. Ja, zij wisten dat het vlak was, maar ze hadden gewoon geen renners. Dus alle renners waren ziek, dus hij moest daar rijden.
Ah ja.
En ze gingen sowieso een aantal dagen uit de Giro verkennen. Dus op dat moment, als je dat gedaan hebt, zeg maar, je hebt een week etappekoers gehad, een paar dagen verkennen, dan is dit eigenlijk een extra koersje, gewoon een trainingsdagje, annex rustdagje, want ik denk niet dat hij zich heel erg heeft moeten inspannen.
Ah, Bora gaat dan gewoon, omdat ze toch in Italië zijn, gaan ze wat verkennen voor de Giro, ben je toch in de buurt, kun je toch dit ook wel rijden.
Ja, en dan is het gewoon een nuttig met het onaangename.
Verenigen. Maar ik denk in het geval van Kelderman, denk ik juist, laat hem zo min mogelijk van dit soort koers rijden, want de kans dat hij weer net in die ene valpartij belandt,
ja,
is toch wel groot. Dus in het geval van Kelderman, denk ik, bubbeltjes plastic eromheen, thuis zitten. Zo lang mogelijk. Maar ik ben blij dat het in ieder geval is. Het werd dus ook gewoon sprinten. Het was wel, ik vond het, wat ik dan leuk vind, is dat Direct Energy van Sagan, vol bombarie.
Total
Energy. Met vol bombarie kilometers voorop rijdt.
Ja.
En nou, de manier waarop Sagan deze sprint deed, dat getuigde niet van, ik doe hier echt aan mee.
Ik doe hier heel erg mijn best. Nou,
niet eens een zadel uit. Hij kwam wel een beetje opgesloten te zien.
Ja, hij zat een beetje vast.
Ja. Maar ik moet zeggen, toen hij de laatste bocht indraaide, toen dacht ik wel, nou, hij zat er wel ontspannen bij.
Ja, hij zat er dus buitengewoon ontspannen bij.
Nee, maar je zag een paar andere gasten die echt volledig aan blok zaten op dat moment.
Ja.
Je dacht, nou, dit zou nog wel eens, zeg maar, zou het nog weer gebeuren? Nee, het gebeurde toch weer niet.
Maar zijn snelheid is gewoon te laag. Ja. Maar hij lijkt dus conditioneel wel redelijk op niveau te zijn, bedoel je eigenlijk te zeggen.
Ja, nou, dat hij er gewoon, ja, vooral ontspannen bij is. Ja, conditioneel kun je misschien niet zo heel veel zeggen, omdat het waarschijnlijk geen zware koers was, zeg maar.
Nee.
Dus toch is het bijzonder, hè, dat we dan zeggen, hij is, dat Sagan, hij is het niet meer. Hij mist die explosiviteit, maar hij wordt ook al wat ouder. Maar ja, dan zie je de winnaar.
Ja. Zo,
ja.
36, 37, wat is hij?
Ja.
Cavendish.
Hoe goed kun je zijn?
Heb jij nog met hem in de ploeg gezeten?
Nee, maar Cavendish heb ik nooit in de ploeg gezeten. Nee. Wel veel tegen hem gesprint.
Ja.
Veel naar zijn achterwiel gekeken, ja, in die sprintje. Maar over Cavendish, die was ook weer blij, hè?
Ja, dat was toch fantastisch.
Zo, hij probeerde al zijn ploeggenoten te zoenen eigenlijk. Die draaiden dan net op tijd hun mond weg. Zo.
Anders was het gewoon tongen geweest.
Ja, echt. Hij was er volgens mij toe in staat. Hij wilde ze allemaal tongen.
En hij bleef bezig, hè?
Ja, en dan was het op een gegeven moment allemaal weg. En dan zag je hem echt zo om zich heen kijken. Zo van,
wie?
Iemand, kom hier.
Ja, maar dit is allemaal campagne voeren, hè? Dit is allemaal van hem campagne voeren, zodat hij naar de Tour mag en niet Jacobsen.
Ja.
Is gewoon, hij is nu gewoon van, kijk eens hoe blij ik ben.
Ja.
Dit moeten jullie voor mij doen, want ik zit er helemaal in. Ik ben helemaal. Ja.
Hij zei het ook, hè, na de koers, dat hij heel blij was met de sprinttrein van Jacobsen.
Ja.
Van Jacobsen?
Ja, want de sprinttrein was, die kwam over van...
En je ziet het, hè? Dan, dat
dan
zei hij ook,
ja,
erbij.
Ja,
ja, dan, ja, zie je van, ja, met Morkov erbij.
Morkov, sorry. Dat is ook bij far de beste renner om een sprint aan te trekken van het moment.
Het is ongelooflijk,
ja,
hoe goed hij dat kan. En het lijkt hem bijna geen inspanning te kosten. Nee. Hè? Je ziet hem gewoon peddelen eigenlijk.
Hij maakt ook, en dat is wel bizar, hij maakt eigenlijk nooit een fout.
Nee.
Dus je ziet dan heel veel renners die op kop rijden. Bijvoorbeeld eigenlijk Buhani. Die werd afgezet. Nou, dat ik echt dacht, hoezo? Die jongen die reed op kop, ja, en die ging naar de bocht. Dacht hij, zo, mijn werk zit erop.
Ja.
Hup, en ging naar rechts. Hij was waarschijnlijk ook helemaal afgedraaid.
Kreeg ook helemaal een shot van de regisseur.
Ja.
Terwijl het peloton aanging, weet je wat. Dan kreeg je helemaal een shot van een renner die afzwaaide. Vond ik heel irritant, maar goed.
Ja, en toen zat Buhani in zijn wiel. En die moest nog 350 meter, ja, naar de finish. Nou. Ja, dan kun je geen renner afzetten. Dus vervolgens dacht hij, oh, dan moet ik toch maar even doorrijden. En ja, toen viel hij natuurlijk helemaal stil. Ja. En Buhani was gewoon daar al geklopt, zeg maar.
Wel tweede geworden nog uiteindelijk.
Ja, dat was toch knap ook. Want hij kwam nog weer terug in die sprint. Maar dan zie je dan Morkov zo heel relaxed van achter komen. Zo met Kev in zijn wiel en wop. En het mooie was, dan sprint hij. Hij trekt die sprint aan, maar dan sprint hij door naast Cavendish. Om eigenlijk daarmee hindert hij ook potentieel renners die van rechts achter Cavendish voorbij willen steken. Ja, dat ging
zeker, want hij was weer een lekker kronkelende slang trouwens. Het ging weer van links naar rechts.
Ouderwetse slang inderdaad.
Ja.
Maar het is wel leuk om het nog even terug te kijken. En te letten inderdaad op het koppeltje Morkov en Cavendish. Die eigenlijk pas op 300 meter of zo komen ze pas helemaal voorin te zitten. Want daarvoor ga je dus gewoon ergens rond de 10e plek.
Ja.
Het is echt perfect getimed. Minimaal aantal meters in de wind.
Ja, Cavendish zei ook dat hij nog wel langer in het wiel had kunnen blijven van Morkov. Zo hard ging hij. Hij ging gewoon hard genoeg. Maar op een gegeven moment dacht hij, ja, het is nou nog 150 meter. Dan ga ik zelf op kop rijden.
Ja, anders wint Morkov nog.
Ja.
Ja.
Ik bedoel, Cavendish is wel blij met zijn teamgenoten. Maar ze moeten niet voor hem over de finish komen natuurlijk. Het was Nokere was vlak daarna of was nou daarvoor?
Nee, daarna was het.
Daarna was Nokere. Ja. Ja. Ja, dat is dan met die Kassei sprint. Dat is ook altijd nog wel leuk om te zien. We hebben ooit een aflevering gemaakt met Fabio Jacobsen, waarin hij vertelt over zijn overwinningen bij Nokere. En daar omschrijft hij heel mooi wat voor strategie je moet hebben. Want je moet gewoon na één specifieke bocht, vlak voor de finish, moet je op de goede plek zitten.
Ja.
En Tim Merlier die dacht hier gewoon, ik rij gewoon vlak voor die bocht keihard weg. En niemand kon meer, die kon met hem meekomen. Na die bocht had hij gewoon zo'n gat geslagen. Dat was gewoon een finish fietsen.
Zo, hij zette er al aan net voor die keien, zeg maar, dat hij met de hoogste snelheid erop kwam. En dan, ja, vol machtsvertoon richting die finish goed. Hij was ook gewoon, ja, by far de sterkste.
Ja, toch? Het is ook wel een beetje, zowel in Milaan-Turijn, Cavendish als in Nokere Koersen, Merlier, wel de grote favoriet die gewoon intrinsiek de snelste is. Dus als er dan niks misgaat, dan wint hij gewoon. En dat zag je ook, dat de rest stond niet op de foto. Walscheid nog met voor het eerst in tijden, voor mijn gevoel, met een resultaat in een sprint. Ja. Hij heeft zich wat meer op het tijdrijden gestort.
Met op advies van Victor Campenaerts, begreep ik.
Ja.
Die in een heel andere ploeg zit.
Rare kwiet.
Ja, ja, nee, maar jij dat moet is doen, nog tijdrijden.
Ja. Uit een gezamenlijke tijd bij BK. Ja.
Oh, wat mooi. Ja, die was de enige die nog een beetje meekomt met Merlier. Dus je rijdt nu in de Zwitserse kampioenstrui? Of wat heeft
Nee, het is een Duitser, dus het lijkt me een zonde van.
Oh ja, maar dat is die trui die hij aan heeft. Het,
ja, hij is Cofidis.
De Cofidis.
Oh, dat is Cofidis. Dat is verwarrend. Ja.
Ja.
Ja. Het lijkt er wel een beetje op van boven natuurlijk.
Ja.
En derde, Arnaud Dudly. Dat is toch nog wel eventjes het vermelden waard. Dat is een groot talent. Die is 20 geworden, gisteren.
Oh,
20. Derde op zijn verjaardag. Ja. En een goede sprinter wordt dat.
Heeft ook al koers gewonnen dit jaar.
Ja, wat was het?
Ja.
Niet de, jawel, de Samin? Nee.
Een andere, de koers daarna. Maar het is wel,
ik zoek het voor jullie op, jongens. Ah, tingelingelingeling. Grote prijs, Jean-Pierre Monceret.
Oh, precies, voilà, ja. Die. Maar ja, is het dan de J van Jean of de P van Pierre of de M van Monceret? Of de G van grote prijs? Nou ja, goed, dat weten we niet.
Hij heeft een mel. Dat is prijzen.
Precies.
Maar goed, ja, iedereen is denk ik gewoon met zijn hoofd eigenlijk al bij komend weekend. Ik wil dan nog even een lans spreken voor Milaan-Sanremo. Laten we daar ook even.
Dat het een leuke koers is om te kijken?
Het is toch gewoon, ik heb er zoveel zin in.
Ja?
Ja, ik heb er echt zoveel zin in. En ja, ik vind dat dus echt een heel leuk monument. Ook omdat gewoon iedereen kan winnen. Er zijn een heleboel scenario's. Want als je gewoon kijkt naar de winnaars van de afgelopen jaren, dan is er, je hebt Nibali gehad die in de afdaling ontsnapte. Je kan op de Poggio wegrijden. Je hebt sprinters die ineens op de Poggio dan wel meekomen. Dan wordt het sprinten. Maar vorig jaar was het eigenlijk na de Poggio ontsnappen.
Ja.
Dus er zijn zoveel verschillende scenario's waarin die finale zich kan uitspelen.
In zekere zin heb je helemaal gelijk. Is het eigenlijk wielrennen in optima forma. Het is slow tv, dus je zit de hele tijd te kijken en er gebeurt niks. Maar elk moment kan er iets gebeuren. Elk moment kan de beslissende slag geslagen worden.
Ja. Ja, je moet gaan zitten kijken vanaf de capo's natuurlijk. Ja, of liefst misschien al eerder voor sommigen. Maar
ja, 20 voor 10, zei de Babbelbelg, dat ze beginnen op Eurosport.
Met de uitzenden.
Ja. Dat zal Karsten leuk vinden.
Nou, en Tim ook.
Ja, is het pittig voor Karsten om de hele tijd in zijn hokje te zitten en dan de boel vol te moeten lullen?
Ja, hij vindt dat verschrikkelijk.
Ja, maar daar is hij juist zo goed in. Dat is juist superleuk bij hem.
Ja. Hij zegt, ja, het is echt dodelijk. Zeker zo'n Giro de hele dag. Hij zegt, ja, als dat nog een week langer duurt, dan ben ik er niet meer.
Oh, ik verheug mij al. Ik ga zeg maar tegen Karsten dat hij aan mij in ieder geval een trouwe luisteraar heeft. Die gewoon, ik ga gewoon kijken vroeg zaterdag.
Oh,
maar het begint dus met de Trek Capi. Drie kleine klimmetjes waar eigenlijk vrijwel nooit wat gebeurt, toch?
Ja, maar dat is echt mooi. Daar weet je hoe goed je bent. Op die eerste Capi.
Oh, ja.
Daar omhoog rijdt en je hebt goede benen en je voelt je benen niet. Dan zie je.
Ja?
Dat is goed toch, dat je benen niet voelt?
Ja, als je benen niet voelt, is goed. Ja, ze mogen wel een beetje spanning geven zo. Maar dan heb je al echt heel lang op de fiets gezeten. Dus dan weet je of je ze al een beetje kapot hebt gereden of juist niet. Of dat je dus inderdaad over de superbenen beschikt die dag.
Ja. Ja.
Dat zegt niks over je einduitslag natuurlijk.
Nee.
In mijn geval. Maar voor heel veel andere renners. Maar het is een indicatie.
Ik vind dat zo grappig aan wielrennen. Dat je dus, je zal nooit een voetballer horen zeggen van, ja, ik was echt goed vandaag. Ik was echt goed. Ja, het is jammer dat het resultaat tegenvalt. Maar ik was echt goed.
Ja.
Maar dat je, een wielrenner kan gewoon voelen of hij goed is of niet. Voor zijn in zijn eigen doen. Hè? Ik bedoel, als Cavendish goed is, dan is hij beter dan als Ben Swift goed is. Maar ik bedoel, dat je kan voelen hoe je vorm is.
Ja.
Bij voetbal is dat dan toch meer, ja, je hebt het gevoel dat je er wel lekker in zit. Maar ja, gaat hij er binnenkant paal in of buitenkant paal uit? Ja, dat ik weet niet, het is minder objectief vast te stellen als het ware. En je zal het een voetballer nooit horen zeggen, ik was echt goed vandaag.
Ja, goed balgevoel.
Ja,
goed balgevoel vandaag.
Terwijl een wielrenner kan wel aannemen.
Ja, ik was echt goed vandaag. Dat vind ik zo grappig aan wielrennen.
Het is ook een manier om psychologische oorlog te voeren natuurlijk. Want je kan dus, het is altijd raden, vooral in een etappekoers, of iemand dus ook echt goed is. Of dat je hem hebt zien kraken. Bijvoorbeeld vorig jaar toen Vingegaard bij Pogacar wegreed in de Tour.
Ja.
Toen dacht ik allemaal, betekent dit nou dat hij slecht is?
Ja.
Of heeft hij gewoon laten gaan? Je kan er mee spelen om de tegenstander zand in de ogen te schooien.
Het is ook natuurlijk een constant spelletje voor de commentatoren om te kijken of te zien, zeg maar, of juist te bevestigen of eigenlijk of te ontkrachten of iemand goed is. Want daar hoor je ook de hele tijd. Ja, hij ziet er goed uit. Die is echt goed vandaag.
Hij ademt niet.
Hij ademt niet. Ja, sommige renners die ademen nooit. Maar die kunnen wel zonder ademen gelost worden.
Ja, Koes bijvoorbeeld is zo'n renner.
Ja.
Dat je denkt, zo, hij is goed zeg. Zo, oh, hij gaat eraf.
Ja. Dus meestal met Maarten Ducro. Dat is mijn favoriet bij Maarten Ducro. Dus die gaat er net iets te veel zelfvertrouwen in. Dus die zegt dan, Bram Tankink, hier, die zag ik net Trek Capi oprijden. Die is echt goed hoor, dat ga je zien. En dan Bram Tankink.
Het volgende shot.
Die zat er echt niet in. Maar wanneer heb jij hem voor het eerst gereden, Sanremo?
2003.
Oh, dat is wel al lang geleden.
Ik denk dat er sommige luisteraars toen nog niet geboren waren.
Met wie was je daar toen?
Toen was ik met Bettini en Paulini. En Bonen en Michael Rodgers.
Oh, met Quickstep.
Oh ja, met Quickstep, ja. En dat was eigenlijk... ja, het was het kantelpunt in mijn carrière.
Hoezo?
Dat is een iets wat langer verhaal. Maar moet ik beginnen? Nou, dan moet ik beginnen.
Even terug de outlines. Ja,
mag ik knippen en dan stoppen we het in de volgende podcast.
Heb je ooit in de Rode Lantaarn ons horen zeggen, nee jongens, is te uitgebreid? Nee.
Jou wel, Tim.
Ja,
jou
horen zeggen. Ja.
Nee, ik reed toen, ik was in mijn derde jaar van mijn profrenner carrière. En ik reed toen de driedaagse van West-Vlaanderen. En ik stond reserve. En de driedaagse van West-Vlaanderen is in hetzelfde weekend als Parijs-Nice start toen. En die Reno start dan op woensdag toen.
Ja.
Dus, maar in die driedaagse van West-Vlaanderen hoorde ik, je staat reserve voor Parijs-Nice en voor Tirreno. Dus als er ergens een renner uitvalt, moet jij daar naartoe. Nou, en ik reed dus driedaagse van West-Vlaanderen, uitgerekend. Overigens reed ik best wel aardig. En ik ging naar huis zondagavond. Parijs-Nice was gestart, dus daar hoefde ik niet meer te starten. En ik kom thuis maandagavond. En ik zit op de bank. Nou, ze hadden niet gebeld. Opeens telefoon. Ik denk, oh, dat zou je ze hebben. Nou, nee. een vriend van mij. Hey Bram, ga je meer karten? Ja, ik denk, nou ja, hartstikke leuk. Meer karten. Het was onbeperkt karten in Enschede. Er was een of andere kartbaan geopend. En het was op een maandagavond. Nou, er was echt helemaal niemand. Dus wij komen daar om 8 uur 's avonds komen we eraan. 19:30. En we stappen die kaart in. En er was onbeperkt kaarten. En er was niemand. Dus wij de hele avond in die kaart, jongen. Maar echt van die kuipjes, weet je wel. Echt knijterhard.
Leuk, toch?
Ja, superleuk, super tof. Dus ik stap om 11:30 die kaart uit. En ik kijk op mijn mobiel. 20 gemiste oproepen. Ja, hoe
Padlef.
En de ene helft was van de ploegleider Wilfried Peters. En de andere helft was van mijn moeder. Dus ik denk, nou, dan bel ik eerst mijn moeder. En ik zeg, mama, wat is er? Ja, Wilfried Peters heeft gebeld.
Oh.
Je moet naar de Tirreno. Dus, oh shit, ik zeg, wat heb je gezegd? Ik heb gezegd dat je aan de kaarten was.
Maar ze bellen gewoon je moeder. Dus je woonde nog thuis toen, op dat moment?
Ja, ik woonde toen nog thuis.
Dus toen belden ze gewoon naar je huisadres?
Ja, ja, er was dat toen, in die tijd hadden de meeste mensen nog een vaste telefoon. En de mobiel was niet iedereen altijd bij zich. Dus ik bel vervolgens Wilfried Peters. En die zegt, ja Bram, je moet naar Tirreno. Maar gaat het nog lukken? Want je bent aan de kaarten, geloof ik. Ik zo, ja, nee, gaat wel lukken. Hij zo, dan moet je morgen vroeg om 8 uur in Brussel zijn. Haaksbergen, Brussel, 3 uur rijden. Oei. 11:30, ik snel naar huis, koffer gepakt. En ik kom daaraan op Brussel Airport. En het mooie was, staat Johan Museeuw. Dat was toen de leeuw van Vlaanderen. Mm. En die staat, allee, zet je met de koelkaart? Ik had dus echt...
Iedereen wist het.
Iedereen wist het. En ik kon niet eens tegen een rugleuning van een stoel aan zitten. Zo blauw was die rug.
Oh.
Dat was echt... En dus ik kon er niet meer seren. En daar zitten mannen die zaten te lachen met mij. Maar de allereerste dag wint Bettini. Wint de allereerste etappe. Dus we hadden het geel. En dat ging de hele week zo door. Toen won Pozzato of Paulini. En we hadden een fantastische week. En ik heb de hele week op kop gereden. En uiteindelijk, aan het eind van de week, zei Bettini... Die wilde echt Milaan-San Remo winnen. En die zei, ik wil Bram meenemen naar Milaan-San Remo.
Omdat jij zo goed gereden had.
Ja, omdat ik zo goed gereden had. En ook de hele week op kop had gereden. Dus ik mocht mee naar Milaan-San Remo. Samen met Bonen en Rotjes. We hebben toen de hele dag op kop gereden. En uiteindelijk wint Bettini. Nou, dat was fantastisch, jongen. Want dat was de droomkoers van Bettini om te winnen natuurlijk voor het Italiaanse volk.
Ja.
En Paulini werd nog eens, dat ook bij ons in de ploeg, werd nog eens derde. Dus ik kom daar over de finish, jongen. En hij sprong me om de armen en s'avonds champagne erbij. En het was echt... Ja, dat was voor mij echt een eye-opener. Maar ook tegelijkertijd, als ik toen niet had teruggebeld... was mijn carrière gewoon afgelopen.
Mm. Ja.
Ja? He, ja, tuurlijk. Want dan was hij Bram mee bezig. Die is helemaal niet bezig als wielrenner. Die zit al een beetje te kaarten s'avonds. En die komt niet op koersen. Dus...
Ja, en je bedoelt, dan had je niet zo goed gereden daar in de Tirreno. En was je niet meegenomen naar San Remo.
Precies. En dan was mijn carrière gewoon klaar. En vervolgens mocht ik naar alle klassiekers in het voorjaar. Dus ik reed uiteindelijk Roubaix, volgens mij Vlaanderen. Ik reed Amstel, ik reed Luik. En overal werd ik ingezet als de renner die ook kop reed. En toen ben ik ook naar België verhuisd. En toen heb ik gezegd, om die reden, dit gaat me niet nog een keer gebeuren. Nu ga ik naar België en nu ga ik trainen als een prof. En leven als een prof.
Oh,
dus dat was eigenlijk...
Goed.
Ja.
Dat was de vonk, zeg maar, die nodig was om je carrière echt van start te laten.
Ja, dat was echt het de kantelpunt.
Dus wij moesten op de toneelschool soms in onze ontwikkeling als kunstenaar nadenken over defining moments, dat soort dingen. Dus wanneer je nou besloot om voor het acteren te gaan. Of wanneer je nou gegrepen werd door theater of dat soort dingen. Maar dit was dus jouw defining moment. Dat je echt wielrenner ging worden was omdat je de hele avond gekart hebt. Dat is eigenlijk de samenvatting van het verhaal.
Ja, dus eigenlijk is karten gewoon heel goed voor je carrière. Wat?
Ja,
dus... heb jij dat ook...
Karten? Nee, ik heb nog nooit gekart. Misschien dat het dan nog wat wordt.
Defining moment.
Defining moment, ja.
Was dat Christophe inspreken?
Nee.
Dat je toen dacht, dit is het.
Nee, later meer over mijn defining moments.
Okay. Zullen we die bewaren die voor een voor de volgende keer als we met Bram zitten, dan vraag ik naar jou. Naar je defining moment.
Goed. Ja.
Maar deze Milaan-San Remo, toen met Bettini, hoe hebben jullie die toen gewonnen? Weet je dat
Bettini
nog?
Reed weg. Samen met, met z'n drieën reden ze weg. Zat daar Simoni niet bij? Nee. Celestino.
Ja.
Klopt, hè?
Ja.
Ze reden weg op de Poggio.
Met z'n drieën.
Celestino, ja.
En Bettini won en Paulini werd derde.
Maar dat was dus ontsnappen op de Poggio en dan sprinten aan het einde.
En sprinten, ja. En ik weet nog dat ik ja, ik had ook, toen had ik dus echt goede benen zo, hè, op die kruipers. Ja, ja. En ik had al de hele dag op kop gereden. En ik zat er gewoon nog bij in die groep erachter over de potjo.
Oh ja, dus je was echt heel goed. Dus ik had... Ondanks je, had je toen nog last van je rug, van het karten?
Dat was een week later. Dus dat was inmiddels, dat was bijna 2 weken later. Hè, want er zat Tirreno natuurlijk tussen. Mm. Dus,
Tom Boonen was niet mee, zie ik.
Nee, maar het was wel grappig. Wij reden dus met z'n tweeën op de kop. Met twee op kop. Dachten ze, die krijgen een beetje dezelfde carrières.
Ja. Tom. Jij en Tom Boonen.
Ja.
Maar dat is wel mooi, want dat is dus één scenario waarin dit zich kan ontvouwen. Want je krijgt dus, je hebt die Tre Capi.
Ja.
Dan krijg je de Cipressa.
Ja.
Dat is eigenlijk, Cipressa is ook nog niet hetzelfde het moment waarop het beslist wordt, toch? Ik denk dat de meeste renners dan te veel denken van shit, ik moet die Poggio straks ook nog over.
Ja, klopt.
Dus dat ze op de Cipressa nog wachten.
Nou, je kunt op de Cipressa kun je heel moeilijk wegrijden. Je kunt op de Cipressa wel wegrijden, maar dan kom je beneden en dan kom je in het dal, zeg maar. En dan, ja, dan gaat het peloton wordt zo op snelheid getrokken. Daar rij je eigenlijk tegen een muur op, richting die Poggio. En zeker omdat de peloton voor de Poggio altijd vaart maakt, omdat je die positie zo belangrijk is aan de voet van de Poggio. Daar kun je als individu bijna niet tegen oprijden. En dus word je altijd weer terug opgeslokt in het peloton. Maar wat wel heel belangrijk is op die Cipressa, is dat je van voren zit. Want eens je die afdaling ingaat en dan kom je beneden. Dan, dat is heel mooi, hè? Daar rijd je Cipressa op. Dan kom je beneden op die grote weg weer. En er staan al die motoren te wachten. En al die auto's. En die trekken op het moment dat de eerste naar beneden komt. Dus je kunt je voorstellen, je komt met 80 per uur eigenlijk die Cipressa af. En dan staan al die motoren staan te wachten op je. En die nemen jou mee in het zog.
Oh ja.
Jongen, dan vlieg je die eerste kilometer, die krijg je cadeau. Maar als dat peloton compleet is, achteraan moet je 90 rijden bijna om het wiel te houden. Dus dat lukt nooit. Dus vaak breekt dat peloton direct naar de Cipressa. Mm-hmm. En daarom is die positie heel belangrijk.
Ja.
Daar was jij dus ook voor dat stuk van het dal? Dat was waar jij je kopwerk deed?
Ik kwam dan meestal, zeg maar, na die afdaling. Want eerst, je moet niet per se op kop rijden in het eerste gedeelte, want je weet toch sowieso dat het heel hard gaat. Maar op het moment dat het dan even stilvalt, dat je dan, zeg maar, dat je dan komt en dan, zeg maar, het tempo hoog houdt. En dan eigenlijk moet je proberen nog zo lang mogelijk te wachten richting die Poggio. Want daar wordt het allemaal heel rommelig. Dus, en dan moet je eigenlijk de kant opzoeken om de mannen naar voren te brengen. Of eerst door het midden en dan naar de kant.
Want dat is ook volgens mij een van de dingen die ik dus mooi vind aan Milaan-San Remo. Is de strategie. Je moet echt strategisch op de goede plek zitten.
Ja.
Ik weet nog, Mathieu van der Poel was volgens mij vorig jaar. Dat hij ook zei van, ik zat gewoon al onderaan de Poggio niet op de goede plek. Dus ik had te ver naar achter. Mathieu van der Poel heeft ook een beetje een handje van om de hele tijd naar achter te zitten.
Ja.
Maar wat moet je dan doen als ploeg om op de goede plek te komen? Hebben jullie dan echt een organisatie
door
van
het midden?
Ja.
En dan naar de zijkant?
Ja, dat is hem.
Hè? Wat bedoel je?
Door het midden. Dus je moet zo lang mogelijk in het midden blijven. Van zo'n peloton.
Want dat is het. En daar heb je de minste weerstand.
Precies. En iedereen die wil er voorbij.
Mm-hmm.
En die wil dan naar buiten toe. Om er voorbij te kunnen. Maar dan, op het moment dat je dan voorin bent, dan fiets je tegen die windmuur op. Dus word je eigenlijk weer terug naar achteren geblazen. Dus daarom moet je, zolang je in het midden blijft, omdat iedereen naar buiten wil, opent zich uiteindelijk een gat in het midden. Hè? Dus dan zit je op de tweede, derde, vierde rij. Maar je blijft daar wel. En dat opent zich altijd op een bepaald moment.
Ja.
En dan komt er altijd een momentje dat je even vanuit dat gat, zeg maar, de dwars tussendoor kunt schieten. Maar dan moet je op vertrouwen. En heel veel renners durven daar niet op te vertrouwen. Want als het niet
en
gebeurt.
En Morkov wel.
Ja, Morkov die durft dat. En die blijft gewoon zitten en die kijkt en die blijft rustig. En dan zie je, zo'n peloton is bloednerveus. En dat is het mooiste van de koers Milan-San Remo. Die is zo nerveus en je moet daarin zo rustig blijven. Dat is mooi. En ik weet nog bijvoorbeeld, Bettini zei altijd, en dat was toen ook de allereerste, dat kan me nog altijd herinneren. Als je naar de Cipressa rijdt, heb je op een gegeven moment aan de linkerkant een klein parkeerplaatsje. En daar kun je overheen. En dan ben je voorin.
Oh ja,
dus als je dat weet, dan blijf je in het midden van de peloton. Blijven wachten. Doordat je ongeveer weet, oké, nu komt die parkeerplaats. En dan schuif je iets om naar links. En dan op het laatste moment zie je de parkeerplaats. En dan duw je naar links en dan ben je er voorbij. En dan zit je vooraan op de Cipressa.
Dus je moet bij de Cipressa moet je in ieder geval zorgen dat je niet te veel wind pakt daarna in het dal.
Nee.
Maar als je echt als ploeg voor de overwinning rijdt, waar moet je dan zitten aan de voet van de Poggio? Moet je dan helemaal zo voorin mogelijk? Of
ja, bij de eerste 10.
Want, echt, dat is echt cruciaal. Ja, gewoon eerste 10 echt.
Ja, omdat je die eerste paar twee haarspelbochten, zeg maar, die zijn al eigenlijk al bepalend. Want dan moet je heel veel energie verdoen, zeg maar, om eigenlijk van voren te blijven. En het kan heel even zijn dat daarna het heel even stokt. En dan zou je nog eventueel van achter iets kunnen goedmaken. Maar dan heb je al een paar honderd meter op het lint gezeten. Volledig aan blok. Hmm. En dan kun je alleen nog maar in het peloton blijven, zeg maar. Dan wordt demareren al heel moeilijk. Tenzij je natuurlijk Pogacar reed.
Ja.
Ja.
Nou, want... Dat,
wanneer is Pogacar uitgeschakeld? Kunnen we dat ook zeggen? Als hij op de 100ste stek rijdt, is hij dan uitgeschakeld?
Ja, zeker. Okay. Ja.
Okay.
Op de 30ste stek ook.
Oh ja?
Ja.
Ja, vanaf dan, 30, dan ja. is het eigenlijk... Vanaf 30 op de Poggio, dan...
Zit je te ver. Dan kun je alleen nog hopen op de sprint.
Ja. Ja.
Want laten we even kijken naar de odd bij de boekies, bij Toto. Het is, wat opvallend is dat het halve peloton op dit moment bronchitis lijkt te hebben. Iets wat mij zeer bekend voorkomt. Ik heb er vaak last van in de winter.
Ja. Oh.
En ja, ik dacht, nou, dit is niet iets wat een professionele wielrenner heeft. Maar Alaphilippe en Cobrelli, allebei om die reden afgemeld. Wat betekent dat Jacobs meedoet.
Hey, interessant.
Maar die komt de potje toch niet over, Bram?
Zeker. Kan de potje overkomen. Ja, ja? Ja, 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 ik ben ervan overtuigd.
In de eerste groep.
Ja, maar Jacobs gaat niet bij de eerste 10 zitten, toch? Neem ik aan op de Poggio.
Ja, vooraan wel.
Ja, die Quickstep heeft natuurlijk een fantastische ploeg bij zich. Dus, ik bedoel, neem Stibar. Hoe vaak heeft hij de Milan-Sanremo? Als iemand het kan, is hij het.
Dus Jacobs gaat met Stibar ergens rondom de 10e plek zitten. Dat is goed voor hem.
Daar ga ik wel een beetje van uit. Kijk, Jacobs is iemand die heel goed kan volgen. En dat is wel mooi. Sprak ik Jos ook even. En die zei uit zichzelf. Die Jacobsen heeft zo'n sprong gemaakt dit jaar. Die reed in Valencia, de Ronde van Valencia, reed die echt heel goed bergop. En ja, Parijs-Nice was hij ook gewoon echt goed.
Ja.
En dat, ja goed, op een gegeven moment die Jumbo's hier met z'n drieën weg. Maar daar wordt hij best wel heel laat gelost. En dat was echt wel knap van hem. Dus ik denk dat hij zeker als hij op de kapels denkt, ik heb goede benen.
Mm-hmm.
Ja, dan gaat er een knop op mini sprinters. En mm-hmm. Hij gaat dat kunnen. Ik ben ervan overtuigd.
Nou, het is, laten we even door de lijst van favorieten heen lopen. Wout van Aert staat nu op €3,20 als grote favoriet. Pogacar tweede, €6,10. Nou, mm-hmm. Dat is ook een koers waarin Wout van Aert en Pogacar de twee favorieten zijn.
Ja.
Vind ik al leuk om te beginnen. Jasper Philipsen derde, €20. Philip Ganna vierde. Filippo Ganna, dat is toch onverwacht. Maar ja.
Maar wel als hij gaat heeft.
Ja, ja.
He, ga hem halen. Als hij beneden komt in vanaf de potje en hij zit erbij en hij rijdt weg. En heeft hij nog eens een keer die motoren voor zich. Knappe vent wie hem gaat halen.
Dat is het Ganna scenario.
Ja, dat is een Ganna scenario.
Dat zou ook leuk.
En zou hij dat voor elkaar krijgen om daar een gat? Of moet hij dan in die afzink, zeg maar een beetje zoals Stuiven vorig jaar?
Ja, zoiets hè. Ja. Dus op het moment dat je op vlakken komt, van achteruit, wam.
Ja.
Met 80 per uur, dan kan die.
Ja. 80 per uur kan hij rijden?
Ja, dat denk ik wel. Na die afdaling wel. Hij wel.
Terwijl hij over theorieën aan nadenken is en filosoferen. Het is echt ongelooflijk, dat is helemaal tegelijk. Jacobsen, vijfde. Daarna Jasper Stuyven, Sagan, Mohoric, Nizzolo, Matthews, Merlier. Valverde, Aramburu, Christophe en Kwiatkowski. Daar ben ik even tot doorgaan. Kwiatkowski is 100.
Daar zou ik ook niet op inzetten. Nee. Toch?
Ja, dus Kwiatkowski en Ganna. Ik ben benieuwd. Pidcock rijdt ook nog mee, hè?
Ja.
Waarom staat die er helemaal niet bij, joh?
Dat is interessant. Dat is
wel is inzetten. Ook best wel een kandidaat, hè?
Ja.
Hij kan ook nog gewoon Roglic, Pogacar, Van Aert volgen op de potjo. En hij is super rap natuurlijk.
En kan nogal dalen ook. En zo, toch?
Ja.
Niet helemaal. Ik zou hem echt wel veel meer kans geven dan Michael Matthews bijvoorbeeld. Die echt achteruit rijdt toch? Al een seizoen.
Missie proppen ze die er net nog tussen. Zodat ook op het laatste moment.
Ja.
Ja, maar ja, dan moet je nu scherp zijn. Hè? Ja. Dat is het belangrijkste. Maar Matthews is ook hard gevallen natuurlijk.
Ja.
Dus die is het is sowieso niet heel erg in vorm daardoor. Maar Van Aert hebben een heleboel scenario's. Maar wat ik interessant vind is ook. Wat is dan het scenario Pogacar? Wat gaat hij doen? Gewoon op de...
Harder dan de rest.
Op de potje?
Nou, hij rijdt momenteel natuurlijk zo verschrikkelijk hard... dat hij zou kunnen proberen om echt op de Cipressa gewoon echt weg te rijden. En dan zijn er twee of drie die hem kunnen volgen. Nou, daar is Roglic een van. En Van Aert. En Ja, Roglic die shift ook maar één opdracht. Dus Pogacar volgen. Ja.
Maar is het niet... zou je niet als je Jumbo was en Quickstep... als Pogacar gaat op de Cipressa... laat hem lekker spartelen? Of niet? Nou, dan heeft hij dat dal om al zijn energie op te maken.
Ja, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Maar je moet dan wel... dan moet je wel mannen gaan opofferen al op de Cipressa. Want je mag hem ook geen minuut geven. Hè, of 40 seconden. Want dat weet je bij hem gewoon niet.
Nee.
Ja, die rijdt met zo'n frivoliteit. Rijdt hij zo... Hij zou dat nog kunnen, bij wijze van spreken. Hè. De enigste renner die zoiets kan.
Dus jij zou wel zeggen... Roglic
moet mee. Nee, Roglic moet gewoon
mee. Jij zegt Roglic. Weet jij meer dan wij, of niet?
Nee. Jij zegt Roglic.
Ja.
Ik zeg het Roglic, valt mij op
dat mee. Ja.
Maar als je naar de podcast van Laurens ten Dam van Live Slow Ride Fast luistert, hebben ze het ook de hele tijd over Roglic. Het zijn toch renners uit het peloton. En jij zegt het ook. Dus misschien is dit wel, want de commentatoren zeggen allemaal Roglic.
Ja.
Maar misschien is het wel gewoon renners weten het beter. Je hebt nog met me gekoerst. Dus.
Ja, ik denk toch dat de commentatoren het beter weten. Die hebben ervoor gestudeerd en zo.
Oh, ik hoorde ook veel renners Kwiatkowski zeggen.
Kwiatkowski.
Maar het is toch Kwiatkowski?
Ja, dat is gewoon slordig.
Een K achter een T spreek je nooit uit in de pols. Dat weet je toch?
Ik weet het niet. Nou ja, maar misschien is het wel gewoon ook met... bij Jumbo normaal dat iedereen gewoon de naam vernederlandst. Dus dat is ook gewoon een beetje een Roglic van maken.
Ja.
Dat ook een beetje...
Maar jij zou hem achter Poga...
Ja, hij moet
en dan in het wiel zitten. Gewoon zeggen, ik ga niet mee rijden. Mijn kopman zit achter.
Ja, neutraliseren.
Ja.
Maar ja, je hebt daar Laporte en Van Aert zitten.
Ja.
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 Nou, ik ben wel... Het zou het leukste voor de koers zijn... als Pogacar op de Cipressa Auto gaat proberen.
Ja.
En als dan andere ploegen, als Jumbo moet gaan achtervolgen. Nou, Jumbo heeft wel een ploeg bij zich waarmee ze dat gerust kunnen doen.
Zo.
Tosh van der Zanden, Jos van Emden, Affini, Roglic, Van Aert, Van Hooijdonk en Laporte.
Dat is wel een ploeg, hè?
Echt mooie ploeg, toch?
Het is wel grappig dat vroeger ging je naar Milan San Remo en dan ging je daar naartoe. En dan zat de renner zelf te speculeren, ja, wat zou ik gaan doen? Hè? En dan bijvoorbeeld Bart Jelling, die dacht, ik ga mogelijk aanvallen. Hè? En dan heb je een avond van tevoren zo eerst eten en dan even om 9 uur bespreking. En dan krijg je een beetje de rollen toebedeeld. Maar nu krijgen die jongens krijgen allemaal een hele lijst thuis van wat zij gaan doen.
In december al.
Ja, je gaat mee naar Milan San Remo. En jij gaat vanaf kilometer 0 op kop rijden. Dat weet je al. Dat weten ze nu al.
Ja, dat weet je niet na het karten op maandagavond. Terwijl je op dinsdag om 8 uur in Brussel moet zijn.
Nee. Dus bijvoorbeeld Jos van Emden, die gaat vanaf kilometer 0 op kop rijden.
Ja.
Dat is lekker, dat weten we al.
Ja. En Affini waarschijnlijk ook.
Nee, Jos gaat Affini sparen. Omdat Affini is een beetje een soort mini-Ghana nog, hè? Mini-Ghana.
Dus die kan je nog gebruiken in de finale?
Ja, die is zo sterk.
Hij is vorige Giro sterk, hè?
Ja.
Toen reed hij ook weg in een massasprint bij die tweede opeens. Omdat hij gewoon zo hard op kop ging rijden. Volgens mij... Voor Groenewegen, maar was gewoon weg.
Ja, ik ging er bijna binnen. Ja.
Maar is het ook niet in een Milan San Remo, zou je kunnen voorstellen... Volgens mij is Wout van Aert is in ieders ogen gewoon de grote favoriet. Iedereen gaat natuurlijk bij Wout van Aert de hele tijd in het wiel hangen.
Ja.
Maar dit lijkt me zo'n moeilijke koers om als favoriet aan te beginnen. Want dat is gewoon, het is zo moeilijk voor hem om dan op het juiste moment verschil te kunnen maken. Want daarvoor is het parcours ook... In Poggio is ook weer niet zo stijl. Dat je heel veel mensen van je af kan schudden. Ewan gaat er ook gewoon kijken naar wat Van Aert doet. Maar ja, Pogacar ook.
Ja, maar het is wel grappig dat je het zegt. Want aan de ene kant is het is de moeilijkste koers om te winnen. Maar de makkelijkste koers om te rijden. Want je weet dat het op de potje gaat gebeuren. Snap je? Maar je weet niet wie je meekrijgt. Maar je weet wel dat het daar gaat gebeuren. Dus daar moet je het doen. Na die bocht op dat rechte stuk. Daar moet je demareren. Als je wil winnen. Als niet sprinten. Dus dat weet je, dat scenario. Je kunt niet gaan demareren op de Capo's. Dan win je niet. Kijk, in Parijs-Roubaix, daar weet je nooit wanneer het gaat gebeuren. Ronde van Vlaanderen kun je tegenwoordig nog zeggen... Oké, op de Quaremont, laatste keer de Patersberg, gaat het gebeuren. Maar ja, bij Milan San Remo is het oké, de Poggio, that's it. En de rest is verwaarloosbaar. Dus het is heel lekker om te koersen. Maar je moet wel gefocust zijn vanaf het moment dat je aan de kust bent.
Maar ik denk toch niet, zou Van Aert nu, zou de strategie van Jumbo nu op dit moment zijn, ik ga verschil maken op de Poggio? Of denkt, ik kan me voorstellen namelijk dat ze nu bij Jumbo zeggen, kijk op de Poggio maar even wat Pogacar allemaal uitvreet.
Ja, maar ik denk wel dat Jumbo echt een heel straf tempo moet. Ja. Want anders dan zit Jacobs er nog bij.
Ja.
En die gaat Van Aert er wel opleggen in de sprint.
Kijk, ja. En Van Aert heeft natuurlijk meerdere scenario's waarop hij kan winnen. Kijk, Pogacar heeft er maar één. Jacobs ook. Maar Van Aert heeft er twee of drie of vier. Ja. Ja. Als hij maar met de eerste drie aan de finish komt. En dan kan hij die sprint winnen, zeg maar. Met de eerste, snap je? Met de, voor hem maakt die grootte van die groep niet zo uit. Maar hoe kleiner, hoe beter.
Ja.
En daartoe is hij zelf ook in staat.
Ja.
Dus wat zou jij doen? Zou jij een Parijs-Nice doen, denk je? Maar dan met Van Aert in de rol van Roglic, zeg maar, achteraan?
Ja, ik zou dat proberen. Ja, zou ik echt proberen. Gewoon, dat is hoe vet zou dat
zijn. Zou zo vet.
Wacht even, wat is dan de strategie? Met
nou,
dat
is bij dus gewoon het tempo maken, tempo maken, tempo maken. En dan volle bak de Poggio op. Dus, in formatie.
Ja.
En dan heb je Laporte en Roglic als laatste. En Van Aert zit gewoon in het wiel. Kijk maar wie er nog bij zitten boven. En dan ga je doe je de afdaling. En dan kijk je beneden wie er nog bij zit. En als er nog steeds iemand bij zit, dan doe je ploegtijdritje naar de finish.
En ze kunnen het, want ze hebben Affini en even Hooijdonk die echt wel naar de Poggio zo hard kunnen rijden dat er gewoon die echt die mannen af kunnen zetten. Nou ja, en dan hup die Poggio op. Gewoon
daar verheug ik me op.
Dus blok.
Gewoon een keiharde Jumbo poet op de Poggio.
Ja. Lijkt me wel en wie denk jij dan dat er nog bij zitten in het wiel?
Nou, dan denk ik toch dat daar natuurlijk uiteindelijk een Pogacar bij zit.
Ja.
Dat zal ook wel een Pidcock wel bij zitten. Dan heb je er al twee kandidaten genoemd.
Nou, niet zo. Niet zo heel veel als je dan...
Nee, nou ja, goed... er zullen er altijd wel een paar verrassingen bij zitten. Maar...
Ganna,
ja.
Dan gaat het te hard, hè? Zeg maar, als iedereen echt zijn niveau haalt daar.
Ja, dat denk ik dat het laatste stukje voor hem... Kijk, hij is natuurlijk een tijdrijder. En je moet de lastigheid van de Poggio is niet de steltegraad, maar zijn die bochtjes. Dus dat je telkens uit dat bochtje, daar heb je van die haarspelbochten, en daaruit moet je optrekken.
Ja.
Hij natuurlijk... Is een nadeel. Hij is zwaarder en wat logger. En hij moet vooral hebben voor zo'n grote plaat rijden.
Dus ja, maar dat is niet...
En ik ben benieuwd naar Ewan.
Ja, precies. Dat wou ik als laatste nog vragen.
Ja.
Ewan, zit die daar dan nog bij?
Ja, nou ja, goed. Vorig jaar wel.
Echt zo makkelijk reed hij.
Ja, en ik denk dat jij ook wel.
Is niet zeker of Valverde erbij is, hè? Of wel?
Die is niet... Nee, hij gaat officieel nog niet mee. Hij gaat nog niet naar Milaan-Sanremo.
Het zou wel kunnen, als hij er wel is, dat hij op dat moment nog bij zit. Misschien wel Horic.
Ja. En de voorspellingen? Oh, die hebben we al gedaan, hè?
Die hebben we al gedaan. Ik zal ook nog even voor de record. Je had Krach Andersen, Benja.
Ja.
Bram, Roglic.
Ja. Maar ja, nu toen deed Fabio Jacobsen nog niet mee.
En oh, ga je switchen?
Ja, want de anderen waren allemaal vergeven. Ja. Maar dan wil ik toch wel gewoon even Fabio...
Ja, mag Jacobsen. Ik ga nu Jacobsen.
Ja.
Meteen ook even een hart onder de riem.
Leuk, ja.
Frank Heijnen zei Pogacar. Jonne vanaf zijn skis zei Laporte.
Ja, oh ja. En hij was boos dat we niet hadden gezegd dat het zijn derde keus was. een soort Willempje is dat.
Ja, het is een Willempje.
Ja, eigenlijk denk ik die en ik denk die. Maar het zou ook kunnen...
Zodat je altijd... De strategie van Jonne en Willem is altijd dat ze zetten op zoveel manieren in op renners. Dat eigenlijk elke renner wel ergens genoemd is.
Dat ze die voorspeld hebben.
Ja, dus dan maar dat is ook die voorspelbokaal. Als je dus als laatste gevraagd wordt... Kun je dus eigenlijk alle namen van alle anderen zeggen?
Ja. Maar...
En dan zeggen, nee, die zijn al vergeven. Oh, dan doe ik die.
Ja, maar kijk, dat is dus ook...
Ja, precies. Ja. Dan heb je wel iedereen genoemd.
Ja.
Ja, dat is slim om te doen. Dat is een... maar het is ook... Een beetje ongeschreven regel van de voorspelbokaal vind ik toch... Dat je niet de favoriet bij de boekies gaat lopen voorspellen.
Ja, ja.
Dus dat is gewoon...
Wie had
Van Aert?
Ja.
Maaike. Oh, Maaike zit thuis trouwens. Maaike is er niet bij.
Nee, die heeft corona. Ja. Die is die meestal hier ook bij ons in de studio zit. Maar die is ziek. Er kwam wat kritiek op onze lijst.
Jij had Ewan.
Oh, ik had Ewan. Ja, ik vergeet mezelf. Ja. Er kwam wat kritiek op onze lijst. Zoals, waar is Pedersen? Nou.
Gewoon in Denemarken. Of,
die doet niet mee.
Of, ik weet niet waar hij woont of traint. Maar hij doet niet mee.
Die is garnalen aan het eten in Denemarken. Zo'n zakje. Dat is zo lekker daar. Sagan. Wordt gewoon niet eens genoemd.
Nee.
Ja, moet eraan lopen. Toch? Wil die mee zijn?
wil hij winnen. Maar ja, vorig jaar vierde, hij mag me verrassen. Kijk, ja, als hij wint, geweldig toch?
Ja, zeker.
Ten eerste is het een hiaat op zijn erelijst, wat hij dan opvult. En ten tweede, heel veel, als hij weer op niveau meedoet, maakt het wielrennen veel leuker.
Na Jakobsen misschien wel mijn favoriet. Als voor de overwinning zaterdag zou ik...
Als jij mag kiezen.
Scenario's, ja, als ik zou mogen kiezen. Je kan meedoen via vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. Als je wint, krijg je een pretpakket van Canyon. En je mag de groeten doen in de podcast.
Een pretpakket?
Een pretpakket.
Ja, dat duurste tijdritfiets. De duurste tijdritfiets.
Waarschijnlijk. Dat zou heel goed kunnen. Ja.
Nee, toch, dat is toch, als je tijdrijden leuk vindt, dan ga je niet hard genoeg, toch? Dat is nooit een pretpakket.
Maar er is het pretpakket heeft natuurlijk wel een klein beetje aan aantrekkingskracht afgenomen sinds Easy Toys een pretpakket geeft. Voor de overwinning van de koers. Dus maar het Canyon pretpakket is toch zeker de op één na leukste. Even kijken. We hebben nog de groeten van de winnaar van de Tirreno Adriatico. Niet de winnaar zelf, maar degene die de voorspelbokaal goed had voorspeld. Of goed had ingezonden. Dat was namelijk Ardoisier Deranger. Die werd gekozen door notaris Bas van Eyck te Made. Zijn echte naam houden we natuurlijk geheim. Want dat zou het pseudoniem alleen maar afzwakken natuurlijk. Maar laten we even luisteren naar de groetjes. We kunnen hem alvast feliciteren. Want, zo schrijft hij ons, zijn verjaardag valt tussen de E3-prijs en Gent-Wevelgem. Maar dan heb ik uiteraard geen tijd om met zulke futiliteiten als verjaardagen bezig te zijn, schreef hij ons. Ja, natuurlijk. Dus alvast gefeliciteerd. En laten we luisteren naar de groeten.
Hallo, beste bankzitters. Zeer vereerd en blij dat ik ook een keer de voorspelbokaal gewonnen heb. En dat nog wel met mijn meest voorspelbare voorspelling. De twee Slovenen. Ja, ja. Pocky en Rocky, ik ben ze eeuwig dankbaar voor het eeuwige opscheprecht dat ze in mijn mandje geworpen hebben. Ter zake, wat betreft groetjes, eerst en vooral, hij die niet genoemd mag worden natuurlijk, de koning van de worstenbroodjes reclame, zeer geapprecieerd, worstenbroodjes en die reclame. En ten tweede, de voornaamste groetjes gaan uit naar een iets wat mysterieus figuur. Misschien een fenomeen, wie zal het zeggen? Hij gaat bij de initialen van G.O. En hij is de organisator van de leukste online wielerpool, de fabuleuze Tour d'Ambiance, waar ik al enkele jaren met veel plezier aan deelneem. Ook daar nog niet te veel kunnen winnen, maar dat komt nog wel een keer in orde. Alvast bedankt voor het vele luistergenot en... tot een volgende keer. Dag.
Nou, prachtige groeten. Dank. Jullie kunnen allemaal weer meedoen. Ga naar vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. We vroegen ook aan onze luisteraars. We beklaagden ons, Bram, afgelopen maandag. Dat we te weinig mailtjes kregen.
Nou, dat hebben we geweten.
Ja, dat hebben we geweten. Onze hele mailbox is volgelopen. We hadden ook op de socials gevraagd of mensen nog vragen hadden aan jou. Je hebt natuurlijk een artikel in NRC over hersenletsel na valpartijen gehad. Want het was een interview afgelopen week. Daar was je al een tijdje mee bezig. Want je hebt zelf een piep in je oren na een harde valpartij in de Ronde van Polen. Klopt dat?
Ja. Ja.
En Nico Borghuis die vraagt, is het niet tijd om onze kinderen helmen op te zetten bij het fietsen?
Nou, absoluut. Ik ben meteen voor. Doen.
Overal?
Nou, je zou... Ja, weet je, kijk, als je lekker thuis achter op het gras fietst... Ja, dan niet misschien. Maar ik zou in het verkeer gewoon wel doen. Zeker kleine kinderen tot 8, 9 jaar. Ja, waarom niet? Ze hebben er geen last van. Hetzelfde geldt voor wielrenners. Heb je last van een helm op je hoofd? Nee. En het brengt een stukje extra veiligheid. En dan krijg je altijd weer die eeuwige discussie. Ja, het is schijnveiligheid. En het is niet bewezen dat het aantal hersenletsels afneemt op het moment dat mensen een helm dragen. Nou, ik heb van de week nog mijn zoontje zien vallen op straat met zijn hoofd. En die had een helm op. En ik was verschrikkelijk blij dat hij een helm op had. Want ik viel echt met zijn kop keihard op de helm.
Ja, wij
met zijn helm keihard op de straat. Ja, je hebt het filmpje laten zien. Hij valt daar vervolgens wel zijn kind nog kapot. Dus nu heb ik een volledige integraal helm voor hem gekocht. Dat is echt de volgende stap. Weet je, het is gewoon... Ja, jongens, laten we dat gewoon verplicht maken tot kinderen tot 10 jaar. En ze gaan er waarschijnlijk echt niet minder om fietsen. En goed, voor de rest, ik zou het niet verplicht stellen voor mensen die gewoon op een fietsje naar het werk gaan, in de stad of boodschapjes gaan halen. Dat is weer Dat is weer de andere kant. Maar ik pleit er wel voor.
Maar helmen in het peloton. Ik vind het... Het is ook voor onze kijkers wel een beetje jammer soms. Ik mis soms wel, als je dan oude beelden ziet... en je ziet Fillon zie je fietsen, weet je wel, zonder helm een berg op fietsen.
Ja.
Zeg maar de herkenbaarheid
een berg af fietsen.
Wordt er wel minder. Dus het is wel jammer voor de herkenbaarheid van renners.
Dat geloof ik.
Dit, ja. Maar ja, er is echt zeker met op vlakke stukken. En bij daling is er natuurlijk niks aan te doen. Maar,
en de snelheden zijn veel hoger geworden. Het peloton is gewoon gevaarlijker geworden. Vroeger was het al... We zeggen het natuurlijk allemaal, maar ook renner zegt het. Maar het is echt gevaarlijker geworden in het peloton. En
heb jij die invoering van de helmplicht meegemaakt?
Ja, zeker. Ik weet nog. Ik word prof en ik heb één principe. Ik rij altijd met helm.
Dus je was echt een voorloper daarin?
Er waren toen al wat meer renners die met helm reden. Ik kwam in 2000 en hij is ingevoerd in 2001, volgens mij, de helmplicht.
Okay.
En dan gingen we staken. Renners gingen staken, zoals Jacques Durand. Ja, logisch dat hij ging staken, want die reed altijd eens eentje voor het peloton. Ja. Dus ja, die zeggen, hoezo moet
had
ik helemaal...
Had hij niet ook die zakdoek op zijn hoofd altijd? Dat is een trademark.
Ja, daar had hij en Ludo Dirksens natuurlijk.
Ja.
Dat was hun uitstraling.
Ja.
Richard Virenque, die ging ook staken.
Maar we kunnen niet op de laatste berg op.
Helm afgooien.
Nee, maar dat was ook zo potsierlijk altijd. Dat ze de hele US Postal ploeg zo voorop en zo blablabla stond er een verzorger. Die zo...
Ja, kun je die ook in al die helmen proberen
op te vangen. Ja, potsierlijk, maar dat was toch leuk? Dat was ineens... gloves are off.
Maar dan moet je opeens... komt de herkenbaarheid ook niet ten goede.
Nee.
Dan moet je opeens denken, hé, wie is nou die ene? Want dan heb je ze net herkend aan hun verschillende helmpjes. En dan moet je opeens denken van, wat heeft die? Oh, die is kaal. Dat meen je niet. Leidt alleen maar af. Ik denk ook onzin. En als iedereen gelijke monniken, gelijke kappen, als iedereen een helm op heeft, dan heb je gewoon een helm op. Dan is dat ook het punt niet meer, toch?
Nee, ja, precies. Het is wel grappig dat toen we net op een gegeven moment die regel werd ook afgeschaft. En toen waren we in de Middellandse Zee. Toen gooide Johan van Zummeren zijn helm af bij de verzorger. En die wist dat niet. Die werd uit koers gehaald.
Ja, ja.
Oh,
ja.
Kans van de helm wordt op je dus.
Voor het agressief gooien van een helm.
Ja.
Ja. Ja, ik denk wel dat het leuk zou zijn als wat ze bij Jumbo nu hebben gedaan, die namen op die helmen. Dat is gewoon leuk, want dan kan je dus wat beter herkennen als kijker.
Klopt.
Supergoed idee.
Dat gewoon vaker gaan doen. Gewoon een beetje variatie in die helmen brengen, zodat dat gewoon goed allemaal herkenbaar is.
Ja, zoals Wout van Aert herken je natuurlijk ook fantastisch goed met die schitterende helmen.
En anders dan herken je hem niet natuurlijk. Nee, dus dat is heel belangrijk dat hij zo'n hele helm.
Maar die heeft een helm van, voor de mensen die het niet weten, van Red Bull. Omdat hij daar persoonlijk
sponsor, ja.
Maar die is wel vrij lelijk.
Ja.
Dat is wel jammer.
Helaas.
Ja, hebben ze iets leuks bedacht voor die helmen?
Ja, wel herkenbaar. Dus, ja.
Ja, maar paintbrushen. Je kunt er wel een mooie kunstwerk van maken, toch? Van elke helm.
Ja, wat die shorttrackers allemaal doen.
Ja.
Itzak de Laat is, geloof ik, de specialist. Die kan allemaal hele mooie tekeningen maken op helmen.
Dat zou leuk zijn. Misschien moet Jumbo dat voor de tour doen. Om te vragen of hij alle helmen wil versieren.
Ja. De vrouw van George Bennett, die personaliseert alle schoenen van renners. Heb je dat wel eens gezien?
Oh ja?
Die maakt hele vette tekeningen op schoenen.
Oh, het
soort watervaste verf.
Oh.
Echt mooie, allemaal kunstwerken.
Maar dan moet ze op helmen doen. Want dat
en dan
heel
moet je op helmen doen. Want
dan
zie je tenminste op schoenen, zie je maar niet. Want voor de helft van de tijd zie je de schoenen in het peloton niet. Maar een helm wel.
Ja, wij waren heel enthousiast over de collab van de designers met de ploegen om extra mooie shirts te maken. Weet je, dat je vorig jaar had je EF Education die met dat skatemerk samenwerkte om mooie shirts te maken. Dus dat zou heel leuk zijn als dat vaker gebeurde. Maar misschien kunnen ze dat met helmen doen.
Ja, ik denk dat de UCI dat ook heel leuk vindt. Heel veel geld verdienen.
Of wel?
Ja, jongen, je mag toch niks met je shirt doen.
Nee.
Krijgen weer boetes en zo.
Ja.
Maar dat vindt de UCI wel fijn.
Ja,
gewoon extra geld.
Ja. Een vraag van Ruben Bel. Is een heel ander soort vraag. Maar ik ga ze gewoon even precies voorlezen. Of Bram zelf als ervaren renner tijdens een minder succesvol hoofdstuk in de Jumbo-ploeg misschien dingen anders had kunnen doen die voor meer succes in de ploeg toendertijd hadden kunnen zorgen. Of misschien juist niet. En is toen het fundament voor het succes van nu gelegd. Dat tweede deel maakt de vraag een beetje ingewikkeld. Laten we het onthouden bij het eerste deel.
Ja, ik snap
het. Had jij iets kunnen doen om het anders... Door die minder succesvolle periode heen te komen?
Nou, ik heb toen wel echt mijn best gedaan om dingen anders te doen en voor elkaar te krijgen. Kijk, je kunt uiteindelijk alleen maar voor jezelf spreken. Had ik kunnen fietsen toen? Nee. Ja. Sommigen zeggen we wel. Goed. Dus, maar ik weet wel dat ik toen heel veel discussies heb gehad met Marijn Zeeman. En ook bijna tot de ruzie toe regelmatig. Over dat de ploeg terug moest naar de basis. En dat vooral hard fietsen belangrijk was. Want toen waren ze ook al heel erg bezig met innovatie. Alleen, dat kun je doen als je met Brian Boegak rondfietst. Of met Barry Marcus. Ga je geen koersen winnen. En dat was het hele probleem. Er was gewoon geen geld op dat moment. Dus daar waren wij wel, dat was echt maar eigenlijk onze bottleneck.
Ja.
Geld.
Dus begrijp ik goed dat jij dan op dat moment, zij waren heel erg met de innovatie bezig. En dan zei jij van, jongens, dit heeft helemaal geen zin. Terug naar de basis.
Nou,
moeten betere renners.
Ik was wel voor innovatie, maar niet om bijvoorbeeld daar echt op te focussen. Op een gegeven moment gingen we bezig met strooptesten.
Wat voor testen?
Strooptesten. Dat je dan op een fiets op een rollenbank moest gaan zitten. En dan kreeg je een bepaald beeldje telkens op het scherm voor je ogen. Ik heb het nooit gedaan hoor, daarom kan ik het toen niet helemaal uitleggen. En als je dan aan het afzien was, dan zou je dan dat beeldje weer voor de ogen hebben, waardoor je een andere ervaring had. Zoiets.
Oh.
En dan moest je dan op de rollen gaan doen in dit. Daar kwam op een gegeven moment. Of ja, vooral heel veel nuchter fietsen, nuchter trainen. Daar zijn ze later helemaal op teruggekomen. Want dat deden ze bij alle renners. Maar bepaalde voor sprinters is dat helemaal niet wenselijk.
Ja.
En dan hebben ze een aantal renners zeg maar echt achteruit geworpen in een fysieke vermogen. En goed, daar waren Laurens en ik wel echt tegenstanders van. We waren wel voor innovatie, maar denk wel na over hoe en wat je doet. En goed, uiteindelijk hebben zij natuurlijk 100% gelijk gehad in datgene wat zij doen. En is het geld gelukkig gekomen om goede renners aan te nemen. Dus ja. Dus, ja. Ja.
Mooi. Nog even een vraag, leuke vraag van Remco Metselaar. Remco Metselaar is 22. Die vraagt, Iris Jong vraagt dit overigens ook, waarvan de leeftijd niet weten. Vragen, waar
maar
kun
die
je
zal niet oud zijn, toch? Of wel?
Nou ja, dat...
Iris Jong heet
ja.
Ze.
Nou ja, sorry ben je.
Ik doe de woordgrappen.
Zo scherp ben ik nou ook weer niet, hè? Donderdagochtend. Ze vragen zich af waar je het best kunt gaan staan als je live de Ronde van Vlaanderen gaat kijken.
Ja, want Remco die gaat voor het eerst naar de koers. Toch? En daarom wilde je even tips. Dat vind ik echt een hartverwarmend idee. Omdat ik dat zelf ook heb meegemaakt. Dat je denkt, ik ga nu wielrennen kijken. En ja. Ik heb niemand om mee te gaan. Want ja, niemand vindt het leuk, kennelijk. Of dat je dan denkt, waar moet ik dan zijn?
Weet je, wat leuk denk ik is om te staan, is eigenlijk bovenop de Quaremont, zeg maar, de op die asfaltweg. Dus als de renners daar vanaf komen, dan pakken ze ook vaak bidonnen aan. Die verdwijnen ook weer. Dus heb je misschien nog de kans om een bidon te pakken. En dat is een hele grote weg. En dan zie je ze ook. Dan ga je aan het einde van die grote weg staan. Voordat ze die afdaling in gaan. En dan zie je ze echt aankomen. En dan ligt dat hele
als ze naar links gaan daar.
Ja,
zo.
Dus je komt
daar. Ja,
Quaremont,
heb ik ook een keer gestaan.
Ja, ja. Ja, je rijdt die Quaremont op. En dan kom je op een gegeven moment er links af. Ja, en dan ligt dat hele peloton ligt uit elkaar. Je kunt wel op de Quaremont gaan staan. Maar dan sta je rijen dik.
Ja.
En als je daarna gaat staan, dan zie je ze rennen voorbij komen. En dan heb je ook een mooi overzicht op die grote weg.
Ja.
Daar is het ook wat minder druk. En dan heb je de kans. En dan moet je eens goed kijken naar het parcours. Dan kun je vanaf dat punt naar een aantal andere punten in de koers gaan. Heen en weer snel om. Pak je fiets mee. Neem een fietsje mee. En zorg dat je verplaatsbaar bent. Hè? Dus zet je auto ergens ver weg en dan ga lekker fietsen.
Oh, dat is slim. En maar kan je daar wel fietsen als het allemaal is afgezet?
Nou, niet op de Quaremont zelf, dus niet op de kasseien klimmen. Maar daar, je moet altijd zorgen dat je ervoor of erna staat.
Om het, parcours heen kan je wel fietsen. Gewoon.
Ja, ja.
Oké.
Okay. Is dat een goeie?
Uitzeker, ja, zeer goeie.
Ik ben nooit toeschouwer geweest.
Even kijken.
Nee? Want... jij gaat nu ook niet voor je lol ergens langs de kant staan.
Ik heb laatst tegen mijn vrouw gezegd: hey schat, kom, we gaan koers kijken.
Dat werd niet gewaardeerd.
Nee, dat snap ik ook wel. Ik vind het altijd wel erg leuk. Het is niet per se dat je nou meer van de koers ziet als je langs het parcours staat, maar gewoon om de sfeer mee te krijgen. Ja. Is wel erg leuk.
Ja.
Even kijken. We hebben nog veel post.
De post. Wat brengt vandaag de post?
Ten eerste aan jou gericht, ben je Mark Engbers.
Ja,
onze mail.
Ja.
Nee, ja, ben je nu al boos?
Voorlezen? Nee, hij heeft gewoon gelijk.
Oké, gaat voor.
Moet ik hem voorlezen?
Ja.
In Drenthe zou een kasseistrookje opgegraven zijn. Een strookje van maar liefst 600 meter. Dat is echter een misverstand. Dit kasseistrookje is namelijk opgegraven in Zeeland. Gezien de dun bevolktheid van beide provincies ligt een vergissing natuurlijk op de loer. Maar de credits moeten in dit geval gaan naar de inwoners van Zeeland. Overigens, de stroken zoals die in Drenthe erbij liggen bestaan niet uit kasseien, maar uit kleine keien, in Drenthe ook wel flinten genoemd. Maar dit slechts ter extra informatie.
En Mark Emberts was niet de enige die dit aanhaalde. Er was nog iemand. Wie ook alweer? Lennart Nienhuis? Lennart Nienhuis, ja, precies. En het stomme is dat toen ik die mails las, dacht ik, oh, dat klopt. Want tijdens het lezen van het artikel liep ik hetzelfde rondje. Namelijk dat ik in het artikel dacht dat het in Drenthe was. En toen zag ik ergens dat het over Zeeland ging. Dacht ik, oh, het is in Zeeland. Oh, oké, nou ja. En dat was ik gewoon weer vergeten toen ik het hier in de studio vertelde. Ja,
ik dacht dat je zei Drenthe of zo. En daar vind ik Zeeland ook al onder.
Lennart Nienhuis die zegt trouwens dat hij de Gnoe van Goes is. En dat is een overkantenaar van de Tapie van Terneuzen.
Oh ja,
dat is
ja.
Nog wel even het vermelden
waard, van onze luisteraars, Bram.
En heeft hij dat zelf verzonnen?
Ik weet niet, misschien is hij echt een gnoe. Dat kan natuurlijk. Dus dat weet ik niet precies. Ik weet niet of ik een gnoe genoemd zou willen worden. Ik weet niet of ik het voor mezelf zou verzinnen. Wat zijn er features aan een gnoe die je zou willen bezitten?
Die heel hard.
Ja, die stikken toch altijd die rivieren over. Misschien kan hij gewoon zelf zo hup, zo die Westerschelde oversteken.
Ja.
Dat zijn eigenschappen.
O, ja. Nou,
of het is gewoon omdat het allitereert.
Maar dat goed. Zou ook kunnen, ja. Natuurlijk.
Wij hebben natuurlijk altijd hier een stapel papieren op ons bureau liggen met scenario's waarin renners de Tour gaan winnen. Nederlandse renners. Dat is namelijk een van de dingen die wij doen. Scenario's bedenken waarin Nederlanders uiteindelijk aan het langste eind trekken. Zo hadden wij het over Steven Kruiswijk tijdens de afgelopen aflevering. Maar hadden wij geen scenario waarin hij de Tour mee zou gaan naar de Tour. En
nee,
dat
zou
stuitte,
winnen, toch? De Tour zou winnen, dat was het.
Ja, nee, we zeiden, nee, waarom zou je Kruiswijk meenemen?
Ja.
Dat was het onderwerp wat we aan het bespreken waren.
Ja.
En toen zei Jotam Schoonhoven, die greep natuurlijk in. Want die zei, hallo, dit is niet wat jullie doen. Scenario's, please. Zijn voorstel is Roglic en Vingegaard meenemen. En maar één klimknecht met Koes. Wout en Dennis kunnen ook goed genoeg klimmen om daarbij ondersteuning te bieden, schrijft hij. Maar kunnen ook heel hard rijden in waaiers. Verder neem je dan ook nog mee je boy Tish, een andere vriend van de show Mike en Laporte. Het viel me wel een beetje tegen dat jullie Tish niet noemden voor de Tour. Of weten jullie meer, vraagt hij. Pak nu weer eens Pro Cycling Stats erbij en kijk nogmaals naar het team van UAE. Wie gaat de tong van Toledo naar voren houden bij een zuchtje wind? Tim, ik hoop dat je dit leest en weer hoop krijgt. Ik ben het volledig met je eens dat de Tour de grootste, mooiste en spannende wedstrijd is en altijd moet zijn. Er is nog hoop. Oh, hij bedoelt, hij geeft een scenario waarop Jumbo-Visma de Tour gaat winnen. Daar ging het over. Daar ging het.
Ja.
Ik zei verwarring.
Ja. Tot nu toe heeft UAE McNulty, Maika, Soler en Bennett erop staan. En Poga natuurlijk. Ja, dan heeft Jumbo wel een sterker waaier-equipe. Dat is wel helemaal waar natuurlijk.
Ja, Jotam Schoonhoven zegt gewoon slopen op de waaiers en bij de kasseien.
Ja.
De kasseien. Daar ligt de kans voor Jumbo.
Ja, ja. Dat zou wel. Ja, ik wil meer van die Parijs-Nice momentjes.
Nou, dat is het leuke, vind ik, altijd van Parijs-Nice. Is die waaiers in het begin, die kans op waaiers, zeg maar.
Ja.
En het is wat dat betreft een hele diverse koers. Die win je niet zomaar.
Nee, vroeger vond ik hem saai. En ik snap echt niet waarom ik hem saai vond. Want het is zo, je moet zo'n complete renner zijn.
Precies, je moet veel completere renner zijn als in Tirreno.
Ja.
Als renners gingen ook liever naar Tirreno. Omdat ze in het voorjaar altijd een rustigere voorbereidingskoers wilden hebben. En dan wist je in Tirreno, eerst 100 kilometer gebeurt er geen fuck. Mag je dat zeggen?
Ja. Mag je hier heel vaak zeggen. Nee,
maar heel veel renners wilden niet naar Parijs-Nice, want daar was het altijd stress en waaiers. Je moest daar inderdaad, wat je zegt, veel completere renner zijn. Ik vond het fantastisch.
Ja, ja, het was nu ook elke keer dat in het laatste weekend weer helemaal op zijn kop gaat. Dat is natuurlijk maakt het ook erg leuk. Was meer post voor jou, Benja? Namelijk over de koffiebonen. En dat waren wel meer mensen die daarna vroegen. Maar ik heb hier een mailtje van Sjoerd Logger. En zijn mailtje komt er eigenlijk op neer. Nou, hij is heel erg blij dat jij er bent in de podcast. Maar hoe doe je dat dan, die bonen branden? heb je een pannetje of zo waarin je dat doet?
Nee, dat kan ook, ja. Maar dat, nee, ik heb een machine. Het is een, volgens mij heet het een Gene Café. Gene Café staat er. Ik weet niet eigenlijk hoe je het uitspreekt.
Groot ding? Zo'n grote?
Denk een printer ongeveer, zeg maar. En daar zit een soort kannetje in, zeg maar. Daar doe ik de bonen in en die kan dan helemaal om zijn as. En die schroeft zichzelf, die draait in een schroefbeweging. Terwijl er een verwarmingselement hete lucht doorheen blaast. En dan kan je de temperatuur en de tijd kan je instellen. En dan kan je. Ik heb een laadje met allemaal verschillende bonen uit verschillende landen. Die de semi-washed, washed of unwashed. En allerlei verschillende soorten.
Zo'n kabinetkastje waar je dan zo verschillende laadjes.
Een la in mijn keuken heb ik daaraan opgeofferd.
En dan denk jij, ochtends denk je gewoon, welke ga ik nu eens doen?
Nee, het is niet. Je brandt niet per bakje, per bakje koffie. Ik brand meestal ongeveer 200 gram. Dus dat is een paar dagen. Doe ik daarmee.
En waarom brand je ze zelf dan?
Nou, omdat vers gebrande koffie, dat is een sensatie.
Dat is vers gebrande
koffie. Vers gebrande koffie. Dus vers gebrand en dan vers gemalen. Ja, dat is echt onvergelijkbaar.
En dan doe je dan gewoon zo'n ouderwets koffiezetapparaat, zo'n druppelen?
Nee, ik heb een VBM Domo bar. Dus een espresso. Ik zet espresso of cappuccino soms.
Ben jij ook zo'n koffiesnop?
Dat is next level, hoor.
Ben jij ook zo'n koffiesnop?
Ja, maar ik flikker er gewoon van die bonen in. Van wie ik in de winkel koop. Hup.
En wel, heb je een bean-to-cup machine? Zo. Dat je de bonen ingooit en druk je op het knopje.
Ja.
Holy shit, wat is dat?
Wat gebeurde?
Nou, ik hoorde ploep. Ja. Of iets.
Nee, gewoon inderdaad. Bonen, knopje, water bijvullen, bakje legen. That's it. Krijg je inderdaad, als je daar veel koffie van drinkt, krijg je op een gegeven moment maagzuur.
Kunnen we niet even volgende keer als Bram er is, even die koffie. Kun je niet koffiebonen even meenemen?
Ja, ik ga best de koffiebonen meenemen. Dus jij hebt ook. Jij gooit bonen in je machine?
In mijn machine, ja.
Ja, precies. Nou, neem ik volgende keer bonen voor je mee.
Maar ik zie de renners al straks met een hele printer naar de koers gaan. Altijd zo, weet je wel. Ik denk dat Laurens de Dam nu achter zijn oren
komt. Ja, die denk
ik. Yeah, wow.
Ook doen.
Maar het is heel leuk. Ja. Wat het leukste is dat het dat je dus elke keer is net anders. Want wat je koopt, een professionele organisatie, of hoe noem je dat, een bedrijf, stoker of zo, weet je wel, dat soort dingen, die branden natuurlijk en moeten continue kwaliteit leveren. Het moet altijd eigenlijk gewoon hetzelfde zijn. En ik stel die tijd in en ik kijk dan en dan denk ik, ja, oké, nu zet ik me op stop. En het is elke keer net anders. Ik probeer het hetzelfde, maar dat lukt natuurlijk nooit. Waardoor je koffie leeft ook een beetje. Dus soms denk je, oh, deze is goed gelukt, zeg. En soms denk je, hij is wel lekker, maar het is niet bijzonder. En dan doe je er wat mee. Als je alleen maar op de knopje drukt, dan is het
gewoon aan het innemen, zeg maar. Het is jouw koffie, de voldoening van waar koffie wordt nog groter.
Ja.
Nou, er is heel veel vraag naar A-merks Benja Beans. Dus, misschien kunnen we daar nog wat leuks mee verzinnen.
Ja, maar ik weet niet. Ik heb hem buiten staan. En mijn buren die houden niet van de geur die het verspreidt. Zijn hele lieve mensen. Dus ze klagen er niet over. Maar als ik nou voor de hele wereld moet gaan branden, dan zit ik ze wel erg dwars, vind ik. En het is ook zo dat de absolute meerwaarde is dat ze vers zijn. Dat ze echt vers zijn. Dus als je dan ook nog meer moet gaan versturen en zo, dan worden het eigenlijk min of meer gewone bonen.
Maar 2 dagen later is het te laat.
Nee, dat is nog steeds wel lekker natuurlijk. Ja. Maar...
Ja. Nou, dit krijgt nog een vervolg.
Oké.
Dank weer, Bram, dat je hier was. Dank ook aan de vrienden van de show, want dankzij hen kunnen we deze podcast maken. Warm welkom aan onze nieuwe vrienden. Deze week waren er 2. Rutger van Dassem en Jasmijn van der Zwaan. Wil je ons ook steunen? Deze podcast, of wil je ons bericht sturen, dat kan via de roodlantaarnpodcast.nl. Websurf daar als de malle naartoe. Je kan ons ook mailen op groetjes@roodlantaarnpodcast.nl. Dit was het. Ook dank aan onze sponsoren van deze aflevering. Canyon, Auto.nl en natuurlijk onze heimaat, onze vrienden van hetiskoers.nl. Wij zijn er weer maandag. Dan is Jonne weer terug van vakantie. En blikken we terug op Milaan-San Remo.
Goh.
Lekker.
Ja. Zin in.
Ja.
Dan moeten de mensen dus wel een hele dag wachten. Want Milaan-San Remo is op zaterdag, toch?
Ja.
Ja.
Maar we moeten uitgebreid de tijd nemen natuurlijk op maandag. Want kan Jonne weer klagen over die Milaan-San Remo niet leuk vindt. Dan heeft hij de ruimte voor.
Toch is het een leuke koers.
Ja. Eigenlijk heb ik er toch ook wel zin in gekregen.
Ja, joh.
Eerlijk is eerlijk.
Tot volgende keer. A biento.
A biento.
A biento.
Goh, soepeltjes.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sit right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.